De laatste ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot en Maud Kuipers.
Een hele goede avond. Het is maandag 24 mei, 6:03. En welkom bij de Mediaweek op Amsterdam FM, live vanuit de Waalse Kerk.
Ja, we bespreken de media in de breedste zin van het woord, van tv tot kranten en van radio tot podcast.
Ja, zometeen gaan we het hebben over onder andere het Songfestival natuurlijk. We gaan het hebben over interview met Maxima en we gaan bellen met de EO. Want de muzikale fruitmand, die bestaat 50 jaar. Maar eerst David Guetta, dit is When Love Takes Over. It's complicated, it always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this, I wonder if it shows. David Guetta en When Love Takes Over in de Mediaweek op Amsterdam FM. En ja, wat is ons opgevallen deze week? De olifant in de huiskamer is natuurlijk het Songfestival in eigen land. En Italië die won Maneskin met Titi e Buoni. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diverso. Ja, was het jouw favoriet?
Zeker niet.
Ook niet die van mij. Wie was jouw favoriet?
Zwitserland. En ik moet zeggen, nu ik Italië echt alleen maar met audio hoor, vind ik het al iets beter.
Ja?
Maar echt Zwitserland en IJsland vond ik ook erg tof.
Ja, ik vond vooral, ik ben echt een die-hard fan nu van Oekraïne. Die had dat hyperactieve liedje in het Oekraïens. Maar ik vond ook San Marino, Litouwen, Azerbeidzjan vond ik ook heel vet. Griekenland, Israël, er zaten echt veel goede liedjes tussen. En dat is wel eens anders geweest bij het Songfestival. Ja, en hoe geweldig alle shows ook waren, wat een bloedbad was de punttelling.
And the United Kingdom gets 0 points.
Germany has received from the public 0 points. I'm sorry.
And the public points going to Spain are another 0 points.
The Netherlands, you have received from the public 0 points.
Dat publiek vindt het niet leuk. Nee.
We're sorry.
We zijn nog niet.
And we go to Belgium. You have received from the public 3 points.
Ja, het is wel echt, ja, wat vind jij hiervan? Dat is dus dat al die landen zo, ja, of geen, dus sowieso nog nooit gebeurd dat er überhaupt meer dan één land 0 punten krijgt en nog 3 voor België.
Ja, ik vind het ook wel bizar, want dit is echt West-Europa, waar juist het Songfestival vroeger een beetje van was.
Ja, ja, nou, tenminste, ja, toen deed ook nog alle Joegoslavische, Balkan, Sovjetlanden niet mee, hè?
Nee, klopt, maar het is wel een beetje met deze landen begonnen. En ja, goh, sommige liedjes waren wel wat minder, maar 0 voor zoveel landen. En dan België een paar.
Ja.
Dat, volgens mij is dat nog niet heel vaak eerder gebeurd.
Ja, kijk, een beetje in Nederland staat dan toevallig nu 1 keer automatisch in de finale. Maar inderdaad, ook 3 van de Big 5, Engeland, ja, Spanje, Duitsland, die voor de zoveelste keer onderaan eindigen. Want weet je, het is niet alleen dat het dit jaar is. Vorige keer werd Duitsland ook laatste. En het keer daarvoor was het misschien Engeland of Spanje, maar die drie bungelen altijd onderaan. En Frankrijk en Italië, ja, die winnen dan nu eerste en tweede plaats. Maar ja, ik vraag me toch af, je betaalt er zoveel geld voor, dan sta je automatisch in de finale. Misschien, ja, denk ik dat dat afgeschaft moet worden, dat je ook gewoon in de halffinale mee moet doen. Want bijvoorbeeld ook in Duitsland en op de BBC wordt het gewoon ergens op kanaal 300 gezet, op een digitaal themakanaal, waar de mensen naar kunnen kijken, die zenden alleen de finale uit.
Ja, ik snap op zich wel, als je zoveel mee betaalt, dat je dan ook meteen in de finale terecht kan komen. Maar dan denk ik, stuur of een goed nummer, of promoot het wat meer, want dat is het vaak ook, hè? Omdat mensen het dan niet al eerder hebben gehoord in de halve finale.
Klopt.
Ja, dan verdwijnt dat een beetje naar de achtergrond. En als het dan ook nog geen goed nummer is of een heel, heel saai nummer, of niet opvallend genoeg, ja, dan eindig je natuurlijk redelijk snel achteraan.
Ja, klopt.
Dus dat is lastig. Ja, en daarnaast was er kort na de show ook nog ophef over een filmpje van de Italianen, waarin het leek alsof de zanger een lijntje snoof in de green room. De zanger ontkent dat en hij gaat zodra hij terug is in Italië een drugstest laten doen. En we hebben net even gekeken, die is negatief.
Ja, dat is net bekend, ja.
En zijn verklaring was dat er een glas kapot was gevallen. Ja, geloof jij nu dan nog steeds dat verhaal?
Ja, weet je, ik geloof op zich wel dus dat hij geen drugs heeft gebruikt. Maar laat ik zo zeggen, ik zou ook niet verrast zijn als het wel zo was. Ik bedoel, het is toch een beetje rock and roll ook, hè? Het zijn toch een beetje rebelse jonge gasten, een beetje hardcore, dus... Ik zou niet verrast zijn als ze het daadwerkelijk hadden gedaan. En zeker als je dan ook nog in Nederland bent.
Ja, nee.
Ja, maar laten we toch ook even heel trots zijn op de show zelf. En hoe Nederland dit ook geproduceerd heeft. Want het was natuurlijk een klein beetje ontzien ook door de coronabesmettingen bij IJsland en bij Duncan Lawrence. Ja, ik ben zelf een keer 3 keer naartoe geweest bij de repetities en de liveshow in Ahoy. De afgelopen week. Ja, het is echt een mega productie. En het leuke is, ook zien ook hele andere dingen dan dat je op tv ziet. Bijvoorbeeld met die greenscreens. Nou ja, Griekenland had echt met greenscreens. Wat je bijvoorbeeld ook, ja, dat hebben we gezien. Maar achter het greenscreen staan dus ook continu die dansers zich continu om te kleden. Om dan weer of eerst een hoodie en daarna alleen een broek en een hoedje te dansen. En daarna weer gewoon in normale kleren. Dus één grote verkleedpartij, er zitten mensen kruipen onder decorstukken, zodat het lijkt alsof die magische wijze verplaatsen. En ook tussen elk liedje, nou, er wordt dus in 40 seconden wordt het hele decor van de vorige weggehaald en de nieuwe opgebouwd. En daartussendoor rennen ook nog allemaal mannen met dweiltjes, om te zorgen dat het beeldscherm in het podium, dat dat een beetje schoon blijft. Want er komen ook allemaal visuals op en zo.
Ja, ik vind het sowieso heel tof. Ik heb dan voornamelijk de finale helemaal gekeken. De halve finale is een beetje half op de achtergrond.
Het zijn ook halve finales.
Wat zeg je?
Ik zei ook halve finales. Dus
de finale heb ik helemaal gekeken.
Nee, de halve finale, kijk je half.
Ja, zeker. Ja, en ik vond het heel goed gedaan. Ook die halftime shows.
Ja, ik heb het idee echt dat die tussenacts die waren gewoon nog beter dan alle andere inzendingen ook.
Heel veel mensen zeiden ook van, kunnen we Davina Michel niet sturen? Of,
ja, maar ik vraag me wel af, kijk, als ze nu zeggen, jongens, volgend jaar sturen Davina Michel. Maar dan denk ik van, oké, ik moet nu een liedje maken voor het Songfestival. In plaats van dat je van, hey, ik heb een liedje gemaakt en het zou best wel eens kunnen werken op het Songfestival.
Ja, precies.
Want nu zit je echt op de les. Oké, ja, nu moet ik iets maken voor. Dat werkt meestal niet.
Ik denk dat zij het wel heel goed zou doen, maar misschien over 5 jaar of zo. Dan is ze ook net ietsjes ouder en dan heeft ze misschien zelf al wat meer muziek geschreven. En dan zou ze een keer kunnen denken, goh, ik heb nu een nummer geschreven en die past goed bij het Songfestival.
Nou, ik denk dat het schrijven hoeft geen probleem te zijn. Want je ziet bijvoorbeeld ook heel veel landen, die halen hun schrijvers gewoon uit Zweden, die dan voor Loreen of voor Mansell hebben geschreven.
Ja, dat is waar.
En, of zelfs gewoon het jaar ervoor hebben meegedaan namens Zweden. En het grappige is, je ziet nu ook dus gebeuren. Er zijn er ook iets van 3 landen geweest, volgens mij. Die hebben nu allemaal Nederlandse schrijvers. De Zwitserse inzending had de schrijver van Duncan Lawrence.
Ja,
en zo zijn er meer geweest. Dus ja, het is toch wel een beetje copycat gedrag natuurlijk. Dus misschien dat we volgend jaar wel allemaal rocknummers krijgen. Dat zou best kunnen.
Wie weet, wie weet. Ja, volgend jaar is het dan natuurlijk in Italië.
Ja, en ik wil toch nog even zeggen tot slot. Ik denk, qua productie, nog even, natuurlijk, het is allemaal anders door corona. Maar ik denk qua productie, gewoon qua technische mogelijkheden, wat er is geproduceerd. Dit gaat de komende 5 jaar niet door andere landen worden overtroffen qua Songfestival.
Nee, ik denk het ook niet. En Nederland staat natuurlijk ook altijd wel erg hoog in de lijstjes qua tv maken. Hè?
Zeker.
Nederland staat echt voorop.
Wij worden ook allemaal Nederlanders ook om dingen te maken voor de Olympische Spelen, voor EK voetbal, Tour de whatever. Nederland is daar gewoon heel goed in.
Nou, hopen dat we ze dan nog een keer winnen dan, hè?
Ja.
Ja, en dan was er deze week nog een andere grote mediagebeurtenis die we alweer bijna vergeten waren. Het tv-interview met koningin Maxima ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag. Ze werd geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk.
Dat is onder andere een speedboot van 2 miljoen euro. Dat is een onderwerp van spot geworden. Wat vindt u daarvan?
Nou ja, hoge bomen vangen heel veel wind. En alles wat we privé doen, ja, die wordt echt gezien en gesproken. Dus iets dat mijn man heel graag wilde hebben. En ik denk dat ik gun hem wel.
Mm-hmm.
Maar dat mag je niet afdoen van al het werk dat hij voor Nederland doet. En dat vind ik heel belangrijk echt om te merken. En misschien wat u zegt is ook die evenwicht tussen wat privé wordt voor ons gezegd en het werk die wordt gedaan. Misschien daar komt het niet in een hele goede balans in.
Ja, hoe vind jij dat hij het heeft gedaan?
Nou, ik vind dat Matthijs het redelijk heeft gedaan. Ik vond vooral dat hij veel aan het woord was. Hij schijnt bijna net zoveel aan het woord te zijn geweest als Maxima zelf.
Oei.
Maar ik vond het wel opvallend dat eigenlijk alles besproken kon worden. Weet je, er zaten een paar verplichte nummertjes in. Dat ging over de dingen die ze voor de VN deed en zo. Maar ook op al die gevoelige punten, zoals die speedboot, maar ook de vakantie naar Griekenland, haar vader, haar zus die zelfmoord heeft gepleegd. Dat heel open was. Ik had wel echt het idee van dat hij alles mocht vragen, dus ook als het kritisch was.
Ja, nou, wat ik wel heb gelezen was dat daar wel natuurlijk, zoals altijd, echt wel afspraken over zijn gemaakt. En dat volgens mij ook juist wel een beetje oppervlakkig moest blijven. En Maxima kan dat natuurlijk helemaal instuderen van wat wil ze echt vertellen en wat niet. Dus ja, ik vond het soms een beetje juist stijfjes.
Ja, maar kijk, ze hadden ook gewoon kunnen zeggen van, weet je, je kan het over de kinderen hebben en je kan het over de werk hebben. Maar die vakantie bij Griekenland, we doen net alsof het niet meer bestaat.
Ja, klopt, maar ik snap wel dat ze dat er wel in hebben gedaan. Omdat je anders het hele land over je heen krijgt van, goh, hoe heb je dat nou kunnen laten liggen? Dus ik denk dat Maxima en het hele Koningshuis dat ook wel snappen van, daar moet toch een stukje verantwoording vanuit komen.
Ja.
Dat moet er gewoon in. Dat was zo'n big deal. Als je dat eruit laat, ja, dan is het al helemaal ongeloofwaardig.
Ja, zeker. Dan is het heel anders. Want de afgelopen week hadden de bedreigde Belgische viroloog Mark van Rans en Willem Engel van Viruswaarheid een ruzie op Twitter. En Mark van Rans schreef: wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt en Nederland zou dat best ook niet moeten doen. En Alexander Klupping die vond het zo'n briljante opmerking dat hij een crowdfundingsactie opzette om die hele Twitter-fitty op reclameborden door heel Nederland te krijgen. En dat lukte. De crowdfunding die leverde. Hij had €2.000 nodig. Hij haalde 25.000 op. En dat is op 2.000 reclameborden door heel Nederland. Is dus die Twitter-ruzie te zien.
Ik vind het wel goed.
Ja, want het begon eigenlijk ook, we hebben allemaal nieuws gehoord, die Belgische viroloog zit ondergedoken omdat er een zwaar bewapende militair achter hem aan zit.
Ja.
En Willem Engel die had toen iets getweet van, jij heeft het een beetje op zichzelf afgeroepen. En daar ging Mark Frans dus zelf tegenin.
Ja, precies. Hij had toen ook gezegd van, ja, dat krijg je ervan als je onzin uitkraamt of zo. Of ja, als je precies. Hiermee bemoeit. Ja, dan afgelopen week gebeurde er iets opmerkelijks bij het datingprogramma Lang Leven de Liefde.
Ik draag geen mondkapje, nergens.
Maar... En dan toch?
Nee.
Nee, ga je doen?
Nee. Oh. Nee, ik weet wat erin zit.
Oh.
Nee, echt niet. En ik weet dat er heel veel mensen aan overlijden. Hè? En als je het van dichtbij meemaakt, is het heel erg. Hè? En het gaat heel ver, hoor, waar ik in... Het gaat echt heel ver, hoor. Waar ik wel heel stellig in ben. Ik zou niet met een man kunnen samenleven die gevaccineerd is tegen dit virus.
Ik heb al eentje gehad.
Echt waar? Hey. Oh, dit vind ik echt kut, weet je dat? Ja. Vind ik echt heel, vind ik zwaar kloten. Heb je het gedaan omdat je dacht dat je daarmee je vrijheid door terug zou krijgen? Gewoon heel eerlijk zeggen.
Nu in eerste instantie voor mijn werk. En ik heb natuurlijk mijn moeder meegemaakt.
Ja, je moeder is daaraan overleden. Ja, dus, ja, dat vind ik wel heel erg.
Ja.
Nou ja,
dat was toch niet helemaal een match.
Ja, ja. Die zich had voorbereid op de sossenpandemie volgens mij. Goed, we gaan even muziek draaien, zo meteen het medienieuws. En we gaan bellen met Tjitske. En Tjitske presenteert de muzikale fruitmand op Radio 5 bij de EO. Bestaat deze maand 50 jaar.
Mediaweek.
En This Love in de Mediaweek op Amsterdam FM. En we gaan naar het media nieuws. Maud.
De BBC erkent dat er fouten zijn gemaakt bij...
Ik hoor je niet. Nee. Nu dan.
Hallo.
Je hapert een beetje.
Ja, merk het.
Zit alles wel goed in?
Even kijken.
Je moet je natuurlijk wel praten, anders kunnen we je niet horen.
Hallo.
Ja, volgens mij ben je te horen.
Top. Yes. De BBC erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het geruchtmakende interview met prinses Diana in 1995... Dat interview zou namelijk onder valse voorwendselen tot stand zijn gekomen. De interviewer Martin Bassier die zou de broer van Diana vervalste documenten hebben laten zien... waarin stond dat personeel van de Britse koninklijke familie tegen betaling informatie over Diana lekte... naar veiligheidsdiensten en de roddelpers. Tegenover de eindredactie van de BBC loog Bassier vervolgens dat hij die documenten had vervalst. De geruchten dat Diana onder valse voorwendselen het interview gaf gingen al langer rond, maar zijn nu dus bevestigd. Het interview in 1995 was de aanleiding voor de scheiding van prinses Diana en prins Charles.
Ja, het is natuurlijk een beetje voor onze tijd dat dit allemaal gebeurd is. Hè? Maar het schijnt wel echt een rel te zijn hier ook in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl je zo'n beetje, nou ja, ik weet niet wat soort zonsvloed uit de lucht komt. Zo, het hagelt enorm. Ik weet niet of ik het kan horen op de radio, maar we gaan gewoon door. Met een bizar bericht uit Wit-Rusland. Je hoorde het net ook al op het nieuws. Een vlucht van Athene naar Vilnius, dat ligt in Litouwen, die moest gisteren een noodlanding maken in Minsk na een valse bommelding in opdracht van de Wit-Russische president Lukashenko. Bij de landing werd de kritische blogger en journalist Roman Protasevich uit het vliegtuig gehaald. En de andere passagiers die konden na 5 uur weer doorvliegen. Protasevich staat op de Wit-Russische terroristenlijst vanwege het aanzetten tot demonstraties en rellen tegen de president. Hij zei vlak voordat hij uit het vliegtuig werd gehaald dat hij de doodstraf zou krijgen. Leiders uit de hele EU, waaronder Mark Rutte, hebben de actie veroordeeld. Ook verschillende landen die gaan niet meer over Wit-Rusland heen vliegen. En Mark Rutte die heeft ook net aan KLM opgeroepen om dus niet meer over dat land heen te vliegen. Ja, wat vind jij daarvan? Het is ook een bizar verhaal. Ik ben net zo bizar als het weer. Ja. Maar sowieso, dat moet je bedenken. Een vliegtuig van Griekenland naar Litouwen. De president, of tenminste het team van de president, doet een valse bommelding. Zodat het vliegtuig een noodlanding maakt op Wit-Russisch grondgebied. Ja. En dan dus een kritische journalist eruit haalt en in de cel gooit.
Ja, echt bizar. Ja, dan het Zweedse mediabedrijf Nordic Entertainment Group heeft de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 gekocht. Dat betekent dat vanaf volgend jaar de races niet meer via Ziggo Sport te zien zijn, maar via de nieuwe betaalde streamingdienst Viaplay. De Zweden laten weten dat ze in ieder geval 6 races per jaar gratis te zien zullen zijn, waaronder de Grand Prix in Zandvoort. Met de uitzendrechten zou een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro gemoeid zijn.
Nou, mag wat kosten. En niet alleen de Formule 1 gaat van Ziggo Sport naar Viaplay. Ze hebben ook de rechten van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gekocht. En door het verlies van deze uitzendrechten raakt Ziggo Sport ook Mart Smeets kwijt, die midden in de nacht dan live het commentaar deed. En of hij ook mee gaat verhuizen naar de streamingdienst, dat laat hij in het midden.
Ja, en de zak geld uit Scandinavië is nog niet leeg, want volgens de Telegraaf aast Viaplay ook op de uitzendrechten van de Eredivisie, die nu nog bij de ESPN worden uitgezonden. Daarnaast hebben ze ook al de rechten tot 2029 op de Duitse Bundesliga gekocht.
Ja, ik had nog nooit van die hele Zweedse club gehoord. En uit het niets kopen ze opeens alles. En ik vind het zoals ook best wel een bizarre wereld ook gewoon hoe dat gaat met die sportrechten. Of het nou gaat om het voetbal of Olympische Spelen of wat dan ook. Want eigenlijk met zulke partijen, dat hebben we ook gezien met Fox en ESPN en Eurosport. Weet je, die leggen gewoon voor het WK of voor de Eredivisie of de Olympische Spelen, leggen die gewoon hier, miljard. Daar kan de NOS niet overheen. Dat ze het een beetje op die manier doen.
Ja, ik vind het bizar. Veel geld.
Ja, echt. En ik vraag me ook af of dat... Ja, ik vraag me ook af of het wel ten gunste komt ook aan de kijker. Want al die Eredivisie-wedstrijden, ja, daarvoor moet je het betaalkanaal hebben. En dat gaan zij ook doen. Dus een betaalde streamingdienst.
Ja, iedereen die dus dat wil zien, die moet daar dan ook weer lid van worden. En het is weer een extra streamingdienst. Ja. Maar
en het schijnt ook bijvoorbeeld met de Formule 1. Dat heeft nu nog niet eens zozeer met Max Verstappen te maken. Maar gewoon dat de uitzendrechten zijn gewoon zo duur geworden. Dat Ziggo ook zegt van, ja, weet je, dit kunnen we gewoon niet betalen. Nee. Dat vind ik ook gewoon bizar. Maar we hadden ook nog een andere mediarel deze week. Wat eigenlijk vorige week ook al. Met uitzenden van Kassa en Radar door de NPO. En NPO-voorzitter Sjoele Rijksman is niet te spreken over de actie van Kassa van een week geleden, waarin ze in hun eigen uitzending aandacht vroegen voor de situatie van hun programma. Rijksman schrijft in een brief aan de omroepen dat er een sfeer is ontstaan van elkaar de maat nemen via de media, en dat ze de omroepen vraagt om daar per direct mee te stoppen. Ja, vind jij dat zoiets achter gesloten deur moet worden besproken? Of denken van, ja, weet je, het gaat over je eigen programma. Het is wel een consumentenprogramma.
Ja, nee, ik vind het eigenlijk juist wel goed. En ik heb toevallig Kassa gezien afgelopen weekend. En daar hadden ze nog even 10 minuten van hun uitzendtijd besteed.
Afgelopen week weer?
Ja.
Oh, dat heb ik niet
gezien. Ze hadden zelfs heel veel... Een kijker heeft een petitie opgestart. Dat hebben ze nog even genoemd. En ze hebben heel veel kijkers en mensen die ze hebben geholpen, hebben ze allemaal in beeld gelaten. Was denk ik wel 10 minuten aan uitzendtijd, die natuurlijk best wel duur is, gewoon besteed aan van laat Kassa alsjeblieft blijven. Dus ik vind het wel mooi.
Ja, en ik bedoel, weet je, kijk, je hebt ook genoeg dat programma's die zeggen van stem op ons voor de televisiering.
Ja, precies.
Dus waarom zou je niet zeggen van zorg ervoor dat ons programma blijft zoals het is?
Ja, en ook met de reden van, ja, er kijken te weinig jongeren naar. Dan denk ik, ja, maar dat moet je niet gaan proberen via de tv op te lossen.
Nee, want ook op Netflix kijken mensen niet naar consumentenprogramma's.
Nee, maar dan denk ik van...
Misschien, boos misschien op YouTube.
Ik denk van, hoe ver loop je achter dat je denkt dat je jongeren nog naar de tv kan trekken? Dan moet je echt toch online gaan kijken.
Ja, en ook als je nou gewoon kijkt bijvoorbeeld al bij de vaccinaties. Ik bedoel, we hebben nu al de helft van de bevolking gevaccineerd. En we zijn pas bij de, 56 jaar ongeveer, zoiets?
Ja,
wel bij de 50'ers. Ja. En dus die andere helft, dus helft, die is, laten we zeggen, onder de 50. En ik denk toch wel dat de grootste groep, dat is gewoon ouderen, zeker de mensen die nog tv kijken. Ik zou zeggen, omarm het, geef op een baks meer zijn tijd.
Ja, precies. Ja, en dan, er staan nog meer NPO-programma's op de tocht. Volgens het NRC staan Blauwbloed, Typisch en Opgelicht op de nominatie om helemaal geschrapt te worden. Ook hier zouden volgens NPO-baas Frans Klein te weinig jonge mensen naar kijken.
Opgelicht sta ik wel van te kijken, want dat is ook gewoon een programma. Dat trekt ook gewoon elke week 1,5 miljoen kijkers.
Ja, en ook gewoon weer een belangrijk programma om te zien.
Ja, dus en ik kijk aan op zich uit Blauw Bloed. Dat is natuurlijk ook wel een beetje van, ja, dat is een programma over dat Koningshuis. Ja, die gaan daar elke keer met Maxima mee als ze een staatsbezoek aflegt. Voor mij is dat ook wel een duur programma om te maken, omdat je natuurlijk de hele wereld over moet met het Koninklijk Huis. Dus ja, dat snap ik op zich wel. En typisch, ja, dat is die regio-tv. Ze hebben dan gewoon een wijk ergens in Nederland, typisch Harderwijk. Mm-hmm. Of typisch wijkbeduursteden, iets in die zin. Dan de FM-frequenties van de commerciële radiozenders. Die worden definitief met 3 jaar verlengd. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keizer aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis lopen de commerciële zenders veel reclameinkomsten mis en zouden ze de kosten van een frequentieveiling in 2022 niet kunnen betalen. De eerstvolgende kans dat er nieuwe commerciële radiozenders bij kunnen komen zal dus op 1 september 2025 zijn. Ja, het betekent ook dat er dus nog 3 jaar... precies dezelfde zenders houden zoals die volgens mij al minimaal 10 jaar hebben.
Ja, dat is wel. Ik vind dat soms dan denk ik van, er zou toch wel ergens tussendoor een kans moeten zijn voor een nieuwe radiozender. Ik snap wel dat je op zich.
Maar die band zit vol, dus als er eentje bij komt, moet er ook weer eentje af.
Ja, dat is lastig.
Ja, zeker. Want ik weet ook Michiel Veenstra bijvoorbeeld. Ja, die heeft natuurlijk Kink opgericht. Ja, die zit ook net een poesje van, doe dat nou niet, want wij willen erbij komen.
Ja. Maar die gaan wel heel goed online.
Ja, daarom willen ze dus juist ook, omdat ze zelfs gewoon met alleen online al marktaandeel hebben, willen ze juist ook op die FM.
Ja, en dan Vidan Ekes, die heeft de Pim Fortuyn-prijs gewonnen. De presentatrice en columniste krijgt de prijs omdat ze volgens de jury een scherpe denker, spreker en schrijver, dapper, taboe doorbrekend en een voorbeeldige opiniemaker is. De prijs wordt ieder jaar toegekend aan iemand die strijdt voor het vrije woord, taboes durft te doorbreken en stelling neemt in het maatschappelijke debat. Andere genomineerden waren schrijfster Lel Gül en de Arnhemse burgemeester Ahmed Markoes.
Ja, dan hebben we ook nog zielig nieuws. Het paard Mentor, dat jarenlang figureerde als Americo, het paard van Sinterklaas in films en op tv, is afgelopen donderdag overleden. De witte schimmel was onder andere te zien in het Sinterklaasjournaal, bij de Club van Sinterklaas en verschillende Sinterklaasfilms. Het paard ging in 2018 al met pensioen en werd toen opgevolgd door Ozesnel. Mentor is 27 jaar geworden.
Ik vond het toch triest nieuws.
Ja.
Doet toch iets.
Ik vraag me ook af of het misschien toch ook, je hoort wel eens van die mensen die al 70 jaar getrouwd zijn en dan op dezelfde dag overlijden, dat er misschien ook wel iets is, zeg maar, van dat die Bram van de Vlucht mist. Want dat is natuurlijk ook al 1,5 jaar geleden.
Ja, precies. Iemand had ook dat wel heel mooi gezegd van, hij is nu weer bij zijn baasje of zo. Dat van,
oh ja, oh mooi. Ja.
Ja. Ja, en dan nog meer Sinterklaas nieuws. Robert Emmerich gaat de rol van Sinterklaas spelen in de grote Sinterklaasfilm. Hij volgt hiermee Bram van de Vlucht op die vorig jaar overleed. De opnames van de film starten in juni en zullen vanaf oktober in de bioscoop te zien zijn.
Ja, en dan gaan we weer naar Amerika, want CNN die heeft de conservatieve commentator Rick Santorum ontslagen. De commentator en politicus zei op een republikeinse bijeenkomst een paar weken geleden dat er niet veel inheemse cultuur is in de Amerikaanse cultuur. En bij veel mensen viel dat niet in goede aarde en die zijn dus bij CNN gaan klagen en hebben eigenlijk CNN een beetje onder druk gezet om hem eruit te gooien.
Ja, precies.
En ik vond het op zich, die Rick Santorum, dat heeft hij zelf ook gezegd. Hij was eigenlijk wel dankbaar ook gewoon voor de klussen die hij bij CNN kreeg. Omdat, zeg maar het geluid van Trump. Mm-hmm. Want het is wel echt, zeg maar, heel erg pro-Trump. Dat werd niet echt verkondigd op CNN. En hij kreeg die kans wel.
Ja, en dan de laatste gast van College Tour is bekendgemaakt. Het is de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanov. Zo.
Ja, die is moeilijk.
Tikhanovskaya. Zij verzet zich al jaren tegen de Wit-Russische president Lukashenko en is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. De uitzending wordt aanstaande vrijdag opgenomen en volgende week uitgezonden.
Voor mij hebben ze wel echt ook de perfecte timing hiervoor. Als je nu ziet wat er nu allemaal weer in Wit-Rusland gebeurt. Het was even rustig daar. En nu hebben we natuurlijk weer die ramp met dat vliegtuig.
Ja.
Ik ben heel benieuwd inderdaad wat ze daarover gaat zeggen. Dan weer iets heel anders, want de NOS heeft namelijk een documentaire gemaakt over de restauratie van de Gouden Koets van de afgelopen 5 jaar. Ook wordt de discussie over de afbeeldingen die verwijzen naar het koloniale verleden gevolgd. En de Gouden Koets die wordt vanaf 18 juni tentoongesteld in het Amsterdam Museum. En de documentaire die is kort daarvoor op 16 juni op tv te zien.
De mannen van Veronica Insight gaan deze zomer vrijwel de gehele programmering van SBS6 overnemen. Vanaf 10 juni zullen zij 2 maanden lang 7 dagen per week op de zender te zien zijn. Tijdens het EK zitten ze in slot Zeist en verzorgen ze elke avond een voor- en nabeschouwing van de EK-wedstrijd van die avond. En vanaf 12 juli verhuizen ze naar een vakantiepark op de Veluwe, waar ze de Tour de France en de Olympische Spelen gaan bespreken.
Ja, jij bent niet echt een sportfan, toch?
Ik moet zeggen, Olympische Spelen en EK wel.
Nou, zeg maar, ik vind best wel veel sporten leuk. Zeker Olympische Spelen, Tour de France vind ik leuk. Maar ik ben echt de grootste voetbalhater van Nederland, denk ik. Dus ook het EK ga ik niet kijken. Maar een van de redenen ook waarom ik zo'n hekel heb juist aan het EK en het WK, is omdat je er niet omheen kan. Overal, in de supermarkt krijg je oranje spullen. Elk tv-programma, eigenlijk een beetje zoals we afgelopen week met de Songfestival hadden. Daar kon je eigenlijk ook niet omheen als je een zender aanzette.
Ja.
Dat krijgen we volgende maand met het EK.
Nou, ik heb niks met voetbal, maar het EK en WK vind ik juist leuk. Omdat vaak toch iedereen wel voor dezelfde club is. En niet dat het binnen een land
zo... Ja, dat scheelt. Ja, je krijgt niet de Ajax-Feyenoord rivaliteit, zeg maar.
Nee, precies. En ik denk dan ook van, laten we hopen dat corona toch in de zomer echt wel... Ja, wat gaat afvlakken en dat we met z'n allen weer naar de kroeg kunnen. Dat gezellige gevoel. Ik vind dat ook wel weer wat moois hebben. En dan maakt het me niet uit of Nederland ver gaat komen of niet. Ik vind het gewoon dat samenhorigheidsgevoel en dat iedereen toch vaak voor dezelfde club is, vind ik wel tof.
Ja, en wat natuurlijk ook wel een dingetje wordt, en ik denk dat dat ook nog wel flink uitgelicht zal worden de komende week in de media, worden natuurlijk ook een paar wedstrijden in de Johan Cruijff Arena gespeeld hier in Nederland.
Ja.
En dan tot slot hebben we nog het mediebedrijf Top Format. Die komen met een Jingle University. En hierin leer je van professionals uit het vak hoe je goede radiojingles kunt maken. Top Format die produceert de jingles van verschillende regionale, commerciële en NPO-zenders. Bijvoorbeeld Radio 2 maken zij de jingles voor. Dus nou, mocht er iemand naar die university gaan en nog een leuke jingle voor ons willen maken, je kan ons altijd mailen, mediaweek@amsterdamfm.nl. Zometeen gaan we bellen met Siske Volkering. Zij presenteert de muzikale fruitmand. En dat programma staat 50 jaar. Eerst Jordyn Sparks en Chris Brown. It is No Air.
got me out here in the water so deep.
Tell me how you gonna be without me.
If you ain't here, I just can't breathe. There's no, no air, air, no air.
Jordyn Sparks en Chris Brown, No Air, in de Mediaweek op Amsterdam FM.
Ja, het Radio 5-programma De Muzikale Fruitmand kan de slingers ophangen, want ze bestaan notabene tijdens Pinksteren 50 jaar. Het EO-programma staat bekend als het christelijke verzoekprogramma voor psalmen, lofzangen en christelijke liedjes. Het programma is in de afgelopen 50 jaar amper veranderd qua inhoud. Alleen de zender is veranderd, namelijk van Hilversum 3 naar Radio 5, waar het nog altijd te horen is. Ze zijn gisteren begonnen met een jubileummaand en daarom hebben we een van de presentatoren aan de lijn. Goedenavond, Tjitske.
Hoi. Hi, Maud.
Hi. Ja, allereerst gefeliciteerd natuurlijk met dit mooie jubileum. Het programma bestaat al 50 jaar. Hoe lang ben jij er al onderdeel van?
6 jaar geleden ben ik begonnen om het te presenteren.
6 jaar?
In april, dus precies 6 jaar, ja.
Ja, en wat is dan echt de kracht van het programma?
Nou, het is gewoon een ontzettend lief programma. Weet je, mensen die vragen voor elkaar een lied aan en die zeggen er allemaal lieve woorden bij. En de mensen die luisteren, die worden ongelooflijk bemoedigd en blij van de muziek. Dus het is op al die twee manieren, zeg maar, is het echt iets heel waardevols. Het heeft ook een vast publiek die er naar luistert, die er echt vast op afstemt en voor wie het gewoon heel belangrijk is.
Ja, en het is natuurlijk ook best wel bijzondere muziek, christelijke muziek. Maar krijg je dan ook wel eens iemand bijvoorbeeld ertussen die dan André Hazes aanvraagt, om maar eens iemand te noemen?
Nou, over het algemeen niet. Het is echt een hele grote uitzondering. Soms, ik heb een tijdje een programma gemaakt, of een rubriek gemaakt in het programma, en dat heet Ik mis je. Het bestaat uit verzoekplaten en lieve woorden. Maar er zitten ook wat rubriekjes in. En een van die rubriekjes is een tijd dan Ik mis je geweest. En ja, dan had ik wel vaak een lied waarvan ik aan mensen vroeg van wat is nou een lied waarmee je degene die je mist wil omschrijven, of die belangrijk was, of waar een mooi verhaal vast zit. En dan kwam er nog wel eens een lied wat buiten ons repertoire viel, zeg maar. Mm-hmm. Maar over het algemeen met de verzoeken, nee, zijn de mensen die daarnaar luisteren zijn heel consistent. Al 50 jaar.
Ja, het is natuurlijk christelijke muziek. Het leeft natuurlijk in een tijd dat het aantal mensen dat in God gelooft of naar de kerk gaat, dat al een hele tijd afneemt. Denk je dat zo'n dergelijk programma nog 50 jaar kan bestaan?
Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar als je kijkt, zeg maar, in de jaren 70, 80 zaten we rond de 3 miljoen luisteraars met de Fruitmand. Hè? Moet je even nagaan, dat is echt gigantisch. En dan op Hilversum 3, en we hebben ook op Radio 2 gezeten trouwens. En nu zit je tussen de zomers, winters, 20 en de 50.000 luisteraars op de zondagavond. Dat is echt ook een van de best beluisterde programma's van Radio 5. Ja, weet je, dat is wel echt bijzonder. En hoe dat verder gaat, ja, als ik zeg op de, dat zeg ik dus niet meer, maar als ik zeg van hey, dat het vooral een programma is voor de oudere luisteraar, dan krijg ik altijd reacties en mailtjes van wat jongere luisteraars die ook juist voor deze muziek intunen. Dus we gaan het gewoon zien.
Ja.
Wat mij betreft mag het.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, je bent zelf dan al 6 jaar echt presentatrice van het programma. Maar hoe ben je bij dit programma terechtgekomen? Was dit bijvoorbeeld iets wat je echt al heel lang wilde presenteren?
Nou nee, het was echt wel een heel bijzonder moment voor mij dat ik daarvoor gevraagd werd. Ik had het echt nooit zelf overwogen. Ik maakte een programma op een commercieel radiostation. En die zaten in financieel zwaar weer en dat was gestopt. En toen werd ik gebeld door de EO en zeiden van joh, onze presentator die ging met pensioen. Die deed het al 25 jaar, Helene van Dijk.
Oh.
Ja, dus dat was echt wel voor de EO ook zoeken. En zo kwamen ze toen bij mij en zeiden van ja, jouw stem past wel bij wat we zoeken. En wil je eens komen praten? Nou, zo is het gegaan. Maar de muziek was voor mij, toen ik daarvoor gevraagd werd, ook niet iets waar ik zelf naar luisterde. En dat was voor mij ook gewoon een soort van nieuw terrein. Dus dat had ik mezelf eigen moeten maken.
Ben je toen ook gaan waarderen?
Ja. Als je merkt gewoon, ja, weet je, muziek is toch iets van het hart. En als je muziek vaker hoort, je luistert naar en je hebt daar die positieve associaties bij met al die mensen die je dan spreekt en waarvan je hoort dat het zoveel voor ze doet. Dan ga je het ook wel weer, ga je het anders luisteren. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment wordt het ook gewoon weer onderdeel van jouw eigen leven. Ja, dat is het thuis ook... opzet, maar, ja. Maar het is wel dat ik... Ja, ik zing het gewoon mee in de studio. Mm-hmm.
Ja, en is er dan ook een moment dat je altijd is bijgebleven... van een verhaal achter een bepaald nummer voor iemand?
Nou, we hebben bijvoorbeeld gehad dat iemand die elke week, dat is overdreven, maar gewoon wel echt heel veel iets aanvroeg, op een gegeven moment zelf ziek was. En dat al die mensen die waarvoor zij liederen aanvroeg, op een gegeven moment liederen voor haar gingen aanvragen. En dat we op een gegeven moment moesten vermelden dat ze overleden was. En toen heb ik haar man ook nog in de studio of in de uitzending gehad. Ja, je met zo'n programma waar mensen wekelijks op afstemmen. En wat dan zo ook over het christelijke levenslied gaat. Hè, het leven van mensen zo beïnvloedt. Dan kom je soms heel dichtbij de levens van mensen. En wat dat doet. Ja, dat is echt heel mooi.
Ja, en het radioprogramma viert de hele komende maand. Hele maand mei, juni het jubileum. En wat staat er allemaal op de planning?
Nou, we zijn gisteren een beetje afgetrapt, zeg maar, dit Pinksterweekend. Mm-hmm. Met in onze uitzending daarover aan gaan praten. En we hebben via de opwekking, die conferentie van Christenen met Pinksteren, hebben we een livestream van een uur van het programma gemaakt. Nou, dat hadden we nog nooit gedaan. Dat was ook een leuke aftrap. En volgende week hebben we een jubileumuitzending. En dan hebben we van 6 uur tot 10 uur hebben we een uitzending. Dus dubbel zo lang als normaal. En met live muziek, muzikanten die we normaal gesproken ook draaien, komen. We hebben natuurlijk heel veel gesprekjes met mensen die op allerlei manieren betrokken zijn geweest. En die iets vertellen hoe het programma hun leven heeft beïnvloed. En van muziekschrijvers, dirigenten, koorleden tot Leo Blokhuis. Die vroeger op Hilversum 3 na... de Fruitman zat, dus die na de muziek met de psalmen en de gezangen met zijn programma van popmuziek kwam. Van, hey, hoe was dat? Weet je, hoe ging dat? Dat is natuurlijk te bizar, weet je. Dit programma, dat werd dan op vrijdagmorgen gedraaid op Hilversum 3. Hè? Je kent al het bekende lied wel. Van op elke steiger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem. Hè, dan was op vrijdagmorgen, dan werd de popmuziek gedraaid. En dan kwam de EO met een uur psalmen en gezangen tussendoor. En op al die stijgers en al die werkplaatsen in Nederland klonken dan... De Heer is mijn herder. En gelooft zij God met het diepste ontzag. En al dat soort liederen klonken dan door de radio. Ja, en weet je, ik ben dan 40 plus, zeg maar. En als ik dan vertelde van ik maak de fruitmand, echt iedereen in mijn omgeving... kende wel een opa, een oma, een oom, tante, vader en moeder... die daar altijd naar luisterde. En heel veel mensen hebben daar warme herinneringen aan.
Ja, ik vind het ook wel grappig hoe je dat inderdaad schetst... is dat er inderdaad dan dus zo'n popprogramma van Leo Blokhuis... is inderdaad na jullie programma zit. Ik moest een beetje denken aan het Songfestival. Eigenlijk krijg je eerst een hele ingetogen ballad... en daarna een snoeihard rocknummer.
Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook, dat is toch wel de charme van het Songfestival. Ja, dat had je op Hilversum 3 toen de tijd. Toen was er nog geen zenderkleuring, hè, zoals dat heette. En dan was gewoon, elke omroep maakte zijn eigen programma. En er was niet op elkaar afgestemd. Nou, dat is natuurlijk vette discussie geweest, dat snap je. En nu is het allemaal veel meer op elkaar afgestemd. Maar op Radio 5 heb je dat eigenlijk ook nog een beetje, als wij hier komen.
Ja, het is dus allemaal komende zondag te volgen van 6 tot 10. Dat is dus de extra lange uitzending op NPO Radio 5. Tiske Volkering, dankjewel.
Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie me hadden.
Ja, en heel veel plezier ook met de uitzendingen.
Volgende week vanaf 6 uur, als je het een keertje wil horen. Ja. NPOradio5.nl.
Is goed, dankjewel hè.
Yes, fijne avond.
Doei.
Een allerkleinste beetje durft te hopen. En... wachten soms zo lang duurt. Valt het tegen nu het lijkt of niemand kijkt? En voor wie denkt dat het?
Bluff met Alles is Liefde op Amsterdam FM. En Oscar, wat is er komende week?
Nou, het is minder dan de andere weken. Het zit toch een beetje een soort tussenperiode tussen het Songfestival en het EK. Dat er toch even wat minder nieuwe programma's zijn. Maar er zijn wel nieuwe programma's. Bijvoorbeeld op NPO 1 kun je kijken naar Doe alsof je thuis bent. En in dit programma gaan verschillende gezinnen 4 dagen op vakantie in het huis van anders vanaf morgen te zien.
Ja, morgen is het ook precies 1 jaar geleden dat George Floyd stierf. NPO 2 komt daarom met een special Black Lives Matter 1 jaar later, waarin onder andere Sylvana Simons en Akwasi komen vertellen wat voor een impact de Black Lives Matter beweging heeft gehad.
Woensdag kun je op NPO 3 kijken naar een bijzonder concert, 101 Bars featuring het Metropoolorkest. In Koninklijk Theater Carré wordt het 15-jarige bestaan van het hiphopplatform 101 Bars gevierd. Onder andere Fresco, Broederliefde en Frenna treden op onder begeleiding van het Metropoolorkest.
En donderdag kun je op NPO 1 kijken naar de Great British Bake Off, de Britse versie van Heel Holland Bakt.
NPO 2 die komt donderdag met Schatten uit de Schaduw. In dit programma gaat Jan Six op zoek in de depots van bekende musea om te zien welke stukken er eigenlijk helemaal niet in het museum hangen. Maar dus wel in het bezit zijn van het museum.
En vrijdag kun je op SBS6 kijken naar de reunie van de cast van Friends, die de nacht ervoor in Amerika in première gaat. In de speciale aflevering komen onder andere Justin Bieber, Lady Gaga en David Beckham langs.
Ja, en het is trouwens wel zo, het is niet dat er een nieuwe aflevering van Friends is. Eigenlijk gewoon de acteurs die komen praten.
Ze spelen niet hun alter ego.
Precies. Nou, vrijdag kun je op NPO 3 kijken naar Football Can You Kick It. In dit programma wordt een hommage gebracht aan verschillende dansvormen en disciplines die van de straat komen. Dus ja, ik kan een beetje een mix verwachten van street dance en ook van voetbalskills.
Ja, we blijven nog even bij het voetbal, want zaterdag wordt de finale van de Champions League gespeeld. Het gaat tussen Manchester City en Chelsea en de wedstrijd is te zien bij SBS6.
Zaterdagavond kun je op NPO 1 ook kijken naar de voorstelling Situatie gewijzigd van Theo Maassen.
NPO 3 komt zaterdag met Lichting 2020. Hierin zijn 13 jonge talenten van theateropleidingen te zien die moeten afstuderen in coronatijd. Ze worden gecoacht door Nasreddin Dikar, Malou Gorter en Mandela Vili.
En op RTL 4 kun je zaterdagavond kijken naar Beat the Champions Vips.
Zaterdag is op internet de allerlaatste show van de streamers te zien. Na Carré en Paleis Noordeinde treden ze deze keer op in de Kuip in Rotterdam. André Hazes is de nieuwste aanwinst in dit bonte muziekgezelschap.
En tot slot kun je zondag op NPO 1 kijken naar Klassiekers met Kleinsma. Hierin gaat Simone Kleinsma in gesprek met andere kleinkunstenaars over hun vak en hun inspiraties. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de medeweek van Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei. Morgen om 4 uur wordt deze uitzending herhaald op Salto. En volgende week dan ben ik er weer, ben jij er niet?
Nee.
Maar wel dezelfde tijd, dezelfde zender. Dus tot de volgende mediaweek.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. So bad, 'cause living with me must have damn near killed you, and this is how you remind me.